Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Dauma van der Molen uit Leek voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Broederwening. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder J. Veenstra die vandaag zijn verjaardag mag vieren. En naar Sibbel en Geertje die gisteren hun 30-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Vanavond, gespreksgroep bij familie De Bruin om 7:45. Woensdagavond, gebedskring. Achter in de zaal van de kerk. Volgende week zondag is de slotdienst voor het kerkelijk werk, de slotzondag. De dienst die begint om 10:00, waarin dominee Sietsma van Oeveren hoopt voor te gaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 118, het 6e en het 8e vers.
Goedemorgen. Beetje andere tijd, maar we hebben het gered zo. Nou, we hopen samen een hele goede en gezegende dienst ook te mogen hebben. En laten we eerst stil worden voor de Heere, onze God. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus die opgestaan is en leeft in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Paulus heeft in 1 Korinthe 15 een heel hoofdstuk volgeschreven over de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus. En dan eindigt dat met de juichkreet: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. En dan gaan we daar een psalm bij zingen, dat is een bevrijdingspsalm. Dus het past ook mooi in de tijd na Pasen en op weg naar 4 en 5 mei, psalm 124 en dan vers 1. Je kunt hem wel beter zingen dan in Sarhuizen zo net. Dus nog een keer zometeen, dan hebt u de melodie. Goed, wij horen Gods aanwijzingen voor ons leven uit Colossenzen 1. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle opzicht, in wijsheid en geestelijk op inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Lof hem die ons aan de dood niet overgaf. zullen we bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Heere Gods Vader in de hemel, zo komen we vanmorgen hier bij u. En we mochten zingen en we mochten al horen machtige woorden van bevrijding. En Heere God, dat hebben wij ook nodig. Want dan kunnen wij denken, ach, wij leven in een vrij land. En dat, ja, mensen die geboeid zijn, dat gaat over mensen in de gevangenis of mensen in landen ver weg. Die vreselijke dingen meemaken. Maar ook hier, Heere God, in het vrije Westen zijn we meer geboeid dan we wellicht denken. Want wat kunnen we vastzitten? Vastzitten aan onszelf. Vastzitten aan gewoonten. Vastzitten aan zorgen en verdriet of moeite. Wat kunnen we vastzitten aan de overtuigingen van zo en zo moet het. En Heere God, wat zijn we dan eigenlijk geboeid? En niet vrij. En niet levend vanuit de bevrijdende liefde die u ons allemaal schenkt in de Heere Jezus. Maar dan zingen we dat u de bevrijder bent die de boeien slaakt, die de boeien kapot maakt, die ze verbreekt. En die overwinning mochten wij vieren op het paasfeest. Maar daar mogen we nu ook uit leven. En Heere God, nu willen we vanmorgen graag daarover nadenken, hoe wij de verbinding kunnen leggen vanuit dat hoge feest van Pasen naar ons gedoetje van elke dag. En dat zien we vaak niet en dat is lastig. En daar hebben we u bij nodig, daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig. En daarom vragen we u, Heere God, allereerst, kom ons bevrijden. Heere God, zet ons in de vrijheid van uw liefde. Maak ons die mensen die u voor ogen had toen u ons schiep. En wilt u dat doen, Heere, door het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heere Jezus. Want zijn bloed maakt ons vrij. Wij hoeven niet gebonden en geboeid door het leven te gaan. Heere, wij bidden u erom. Maak ons vrij. Maak ons tot levende christenen, kinderen van u, levend door uw liefde, door uw Heilige Geest. Wilt u het doen, Heere God? Wilt u daarvoor ook deze dienst gebruiken? Wilt u die in uw dienst nemen? Wilt u het zegenen? Als wij mogen spreken en luisteren, zingen, orgel spelen, bidden en danken en collecteren en alles. En Heere God, dat we dat niet doen omdat het zo hoort. Omdat het erbij hoort, omdat het weer zondag is en dat zijn we zo gewend. Maar Heere, dat het een eredienst mag zijn tot lof en glorie van uw grote naam. Dat we beseffen dat u hier bent. Hier, maar ook als we thuis meeluisteren. Heere God, u bent er. U wilt bij ons zijn. U wilt in ons leven komen. Heere, wilt u geven dat we dat begrijpen. Dat we het verstaan als uw woord straks opengaat. Dat we dan uw stem horen. En als daarvoor dingen in de weg staan, Heere God, wilt u ze wegdoen. Dat de boze geen kans heeft om uw woord te verstoren. En geef dat er vanmorgen niemand van ons achterblijft, maar dat we allemaal meekomen in die ontmoeting met u. En dat we hier anders vandaan gaan dan we zijn gekomen. Heere, zegen ons zo hier, maar we weten dat we ook direct in verbinding staan met uw wereldwijde kerk, omdat u het hoofd bent en wij een stukje van het lichaam. En we bidden u voor onze broers en zussen, waar het heel moeilijk is, die ook vandaag gevaar lopen om samen te komen. Wilt u hen beschermen en bewaren? Wilt u overal zijn, Heere God, waar uw evangelie wordt gebracht? En wilt u het zegenen? Ook hier, ook voor ons. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Ga samen het tienerlied zingen. Prachtig om ons hart zo te richten op de Heere. En dan staan we ook open om zijn woord te horen. We lezen Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En zingen dan gezang 446, de versen 1 en 3. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En, hoewel het Hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover Gods woord voor ons leven. Vanuit de woorden van Petrus, ik ga vissen, is het thema voor vanmorgen over tot de orde van de dag. En we zingen na de verkondiging gezang 218, de versen 1, 5, 7 en 8. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ik ga vissen, zegt Petrus. En de andere discipelen zeggen, wij gaan met je mee. Over tot de orde van de dag. Gemeente, wij leven in de tijd na Pasen. Dat mochten we vieren. En nog maar 3 weken geleden. Jezus leeft en ik met hem. Maar, wat maakt de opstanding van Jezus nu voor verschil in ons leven? Gewoon heel concreet. Heb jij deze week anders geleefd dan wanneer de opstanding van de Heere Jezus niet had plaatsgevonden? Is er verschil? En zo ja, hoe is dat verschil dan te merken bij jou op school? Of bij u op het werk? Of in uw omgang met elkaar? Of moet je eigenlijk zeggen, als ik heel eerlijk ben, dan is er eigenlijk niet zoveel verschil. Als ik kijk naar mijn buurvrouw, die niet gelooft, of mijn collega op het werk, die geen christen is, ja, het zijn ook mensen met een fijn karakter. En als ik eerlijk ben, dan kan ik er nog wel wat van leren. Terwijl ik geloof en zij niet. Moeten wij concluderen, 3 weken na Pasen, dat het gewone leven weer zijn gang gaat? Ik ga vissen. Over tot de orde van de dag. Gemeente, broeders en zusters, jongeren. Het gewone leven. Daarover gaat het gedeelte dat wij samen in de Bijbel hebben gelezen. En daar ontmoeten wij de leerlingen van de Heer Jezus na Pasen. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Alle gebeurtenissen van de gevangenneming en het sterven van de Heer Jezus. En daarna de enorme blijdschap van de opstanding. En toen zijn ze naar Galilea gegaan, zoals Jezus zelf hun had gezegd. Maar het wachten in Galilea duurt lang. En wat moet je dan na Pasen? Moet je dan het land door? Overal vertellen wat er is gebeurd? Moeten ze een evangelisatiecampagne opstarten? Ze zijn er een beetje verlegen mee. En dan besluiten ze om terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. Ze nemen hun oude beroep weer op. Ik ga vissen, zegt Petrus. En het klinkt wat abrupt. Zo van, er zit niks anders op. Er moet ook brood op de plank komen. En de anderen, die zijn het ermee eens. Het leven gaat door. Wij gaan met je mee. Het is heel begrijpelijk. En toch, het is net alsof er een bijsmaakje zit aan die woorden. Ik ga vissen. En dat de discipelen hun handen uit de mouwen steken om een boterham te verdienen, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar hoe doen ze dit? Is dit een opgewekt gebeuren? Gebeurt dit nou vanuit de blijdschap van Pasen? Ze grijpen terug op de tijd voordat Jezus in hun leven kwam. Maar is er wel een verbinding met Pasen? Het lijkt van niet. Want als Jezus aan de oever staat, dan herkennen ze hem niet. Ze verwachten hem niet. Over tot de orde van de dag. Het leven gaat door. En op zondag gaan we naar de kerk. En zoals Jaap Zijlstra dat in een dagboek van hem beschrijft. Hij had ergens gepreekt en onder het koffiedrinken na de dienst bij een gezin thuis. Toen zei een jongen van 1 jaar of 11 spontaan. En nu geloof ik echt in Jezus. En dat was zijn reactie op de kerkdienst. En wat gebeurde er? De hele kamer barstte in lachen uit. Ja, dat is wel mooi, maar het is ook een beetje apart, hè? Om het zo te zeggen. Dat zeggen we nou niet. Nou, hoe je een beetje voor jezelf. En, nou ja, geloven doe je in de kerk. En ja, daarbuiten is het gewone leven. En die jongen had in 1 klap geleerd om nooit meer over zijn geloof te praten. Over tot de orde van de dag. Ik ga vissen. Pasen is voorbij. We hebben het weer gehad. Maar het wil niet vlotten met het werk. En dat is enorm frustrerend, want vissen, dat is wel hun ding. Dat is hun beroep. Dat hebben ze van jongs af aan geleerd. En ze zwoegen de hele nacht zonder iets te vangen. Dus ook datgene waar ze vroeger goed in waren, dat lukt nu, na Pasen, ook al niet meer. Ze begrijpen er niets van. En ze zijn er hopeloos mee verlegen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, dan staat er aan de oever iemand en die roept, hebben jullie ook iets te eten? Nou, dat is meer dan je kunt hebben. Na een nacht hard werken, zonder resultaat. En kort klinkt hun antwoord, nee. En over dit onderwerp wensen ze verder niet in discussie te gaan. Paas. En dan de hele nacht tevergeefs zwoegen. Het is ook om er wat van te krijgen. Stelt die overwinning van Jezus Christus nu echt wel wat voor? Kom je er wel echt verder mee? Wat maakt Pasen dan voor verschil in je dagelijkse leven? Of moet je gewoon heel eerlijk zeggen, ja, in het gewone leven kan je niet zoveel mee, maar ja, misschien als je gaat sterven. Ja, als je geconfronteerd wordt met het graf. Dan is het wel heel fijn om te weten. Maar voor mijn leven, als je denkt aan het werk dat je morgen weer gaat doen, op kantoor of in het ziekenhuis, of je staat voor de klas, of je denkt aan je gereedschap, of aan je studieboeken. Waar ligt de verbinding met het geopen graf van de opgestane Heer? Of moet je nou gewoon maar heel eerlijk met de discipelen zeggen, ik ga vissen. Over tot de orde van de dag. Wel, broeders en zusters, jongeren, voordat we dat doen, gaan we toch maar luisteren naar wat de Bijbel zegt. En dan staat er, die nacht vingen ze niets. En dat is toch eigenlijk wel heel opmerkelijk. Vindt u ook niet? Als je daar even over nadenkt, het bootje, visnet, en dat al die vissen nou precies om dat net heen zwemmen. Zonder dat er één visje in komt. Dat is toch eigenlijk bijna net zo'n groot wonder, dan dat dat net straks helemaal vol zit met die enorme hoeveelheid vis. Dat lege net wil ons iets duidelijk maken. De Heere Jezus wil ons hierdoor iets duidelijk maken. Want Hij staat aan de oever. En Hij is het die zijn discipelen toeroept. Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Waarom? Waarom vraagt Hij dat? Omdat Hij het nodig heeft? Omdat Hij honger heeft? Nee, want later blijkt dat Jezus zelf het eten al klaar heeft staan voor zijn leerlingen. Het is eigenlijk best een kritische vraag die Jezus hier stelt. Hij zegt eigenlijk, jongens, waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Wil het wat vlotten? Het werk van jullie? Wat je weer opgepakt hebt zonder mij? De discipelen en ook wij mogen hierdoor leren begrijpen dat wij in alle dingen zijn aangewezen op de levende Heer. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt Jezus. Dus ook niet vissen. En ook niet werken. Niet naar school gaan. Niet gemeente zijn. Niet ziek zijn. Noem het allemaal maar op. In iedere situatie is het Jezus van wie onze hulp komt. Dat waren de discipelen eventjes vergeten. Ze zagen de lijn niet vanuit Pasen naar hun gewone leven van elke dag. En ze deden alsof het twee verschillende werelden waren. Net zoals wij dat telkens opnieuw doen. Geloven doe je in de kerk en morgen gaan we aan het werk. Over tot de orde van de dag. En voortdurend zijn we bezig om de betekenis van de opstanding van Jezus te versmallen. Maar dan beseffen we niet dat het geloof in de opgestane Heer ons leven tot in de kern raakt. En dat het een totaal ander leven wordt. Dat het nieuw leven wordt, omdat Jezus erin komt. En dat blijkt uit deze geschiedenis. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, gooi het net uit aan de andere kant. Dus gooi het letterlijk over een andere boeg. Pak het nou even radicaal anders aan. Maar, let wel, Jezus zegt dit tegen geboren vissers. Dit is hun beroep dat ze van jongs af aan hebben geleerd. Van kleine jongetjes af aan zijn ze met vader meegegaan. Vader Zebedeus wordt in de tekst genoemd. En hij heeft het zijn jongens geleerd. Jongens, als het donker is, dan vis je zo diep. En als het licht wordt, dan vis je zo diep. En als het gaat waaien, dan moet je naar die kant van het weer. En als het juist zonnig is, dan ga je naar de andere kant. Nou, noem het allemaal maar op. Ze wisten het precies. Ze hadden het in de vingers. Het was hun beroep. Dit is het gebied waar zij zeker zijn. Wat ze helemaal in de vingers hebben. En hier hebben ze geen hulp nodig. En juist hier. In hun kracht. Geeft Jezus hun zijn aanwijzing. Om het op zijn woord over de andere boeg te gooien. Hij spoort hun aan om te vertrouwen op hem. Het met zijn woord te wagen. En bijzonder is, er komt geen commentaar van de discipelen. Ook niet van Petrus. Zelfs niet van Petrus. Ze gehoorzamen het woord van Jezus. En dan gebeurt het wonder. Ze kunnen het net niet meer trekken. Zoveel vissen zitten erin. Daar zit een belangrijke les in voor ons. Want wat is het voor ons? Dat stuk van je leven waar je gewoon goed in bent. Wat je in de vingers hebt, waar je de gaven voor hebt, talent, waar je geen hulp nodig hebt. En ben je bereid om juist dat open te gooien? Het net aan de andere kant te gooien, zeg maar. Te luisteren naar het woord van Jezus en hem te gehoorzamen. Heere, niet ik, maar wat wilt u? Dat is persoonlijk. Je kunt het ook toepassen op de gemeente. Wat is uw kracht? Waar bent u sterk in? Op de afgelopen synodevergadering, toen werd dat gezegd, dat wij een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Dat is uw kracht. Bent u bereid om juist hierin af te zien van jezelf? Af te zien van, ik denk dat het zo en zo moet. Ik ben ervan overtuigd dat het zo moet. Zo zijn we bijbelgetrouw. Bent u bereid om te zeggen, niet ik, u. Heere, wat wilt u? Wat is uw weg met ons? En zou er dan niet een grote verrassing kunnen volgen? Zoals het ook gebeurde in deze geschiedenis. De bezieling van de Heilige Geest. Dat u met zegen hier een bijbelgetrouwe gemeente mag zijn. En misschien moet u niet denken nou, direct 153 nieuwe mensen erbij. Met die vissen. Maar dat u met zegen gemeente van de Heer Jezus mag zijn. De Heere lovend. Leven tot zijn eer. Met misschien wel meer uitstraling dan u weet. Maar de Heere weet het wel. Weet u, de Heere Jezus leert ons door deze geschiedenis dat zonder hem alles te vergeefs is. Kijk, dingen hebben geen waarde in zichzelf. Ze hebben geen inhoud in zichzelf. Het is heel mooi bijbelgetrouw zijn, maar het heeft geen waarde in zichzelf. Want je leven krijgt pas echt waarde als je het verwacht van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Als je luistert naar zijn woord. Als je bereid bent hem te gehoorzamen. Als je zegt, Heere, op uw woord, het net de andere kant op. We luisteren naar wat u zegt. En dan komen de dingen op hun plek. Dan krijgen ze waarde. Dan krijgen ze inhoud. Je leven, je werk, je huwelijk, je gezin. Je studie, je gemeente zijn, noem het allemaal maar op. Ons dagelijks leven gaat niet buiten de Heere om. En heel mooi komt dat uit in de rest van de geschiedenis. Wanneer de discipelen aan land komen, dan is er al een kolenvuur. Dan is er al brood, dan is er al vis. De discipelen kunnen zo gaan eten. Maar dat is niet de bedoeling van Jezus. Hij zegt, breng van de vissen die je nu hebt gevangen. Begrijp je het? Ik, de opgestane Heer, schakel jouw werk niet uit. Ik schakel het juist in. En heel mooi dat er dan staat dat er 153 vissen waren. Want dat betekent, ze zijn allemaal zorgvuldig geteld. Het werk van de discipelen wordt door de opgestane Heer op waarde geschat. En dat geldt dus ook voor ons. De Heer Jezus zegt eigenlijk door deze geschiedenis tegen ons allemaal: ga nou niet met je rug naar het open graf staan. Als je deze week weer bezig bent in huis, of je gaat naar kantoor, of je staat voor de klas, je pakt je studieboeken erbij, je zorgt voor, noem het allemaal op, omgang met elkaar. Als je kinderen opvoedt, denk niet dat ik daar buiten sta. Ik heb er juist alles mee te maken. Want dankzij mijn overwinning mag je weten waarvoor je leeft en waarvoor je werkt en waarvoor je gemeente bent. Niet voor de dood, maar voor de grote toekomst. En dat betekent, gemeente, dat wij Jezus erbij mogen halen. Altijd. In alle bezigheden van het gewone leven. Roep hem er maar bij. Dat mag. Wij hebben een levende Heer, hè? Dus dat betekent op het werk dat je vraagt: Heere God, hoe moet dat? Ik moet wel gewoon mijn dingen doen, maar hoe doe ik dat dan? Hoe ben ik Christen op mijn werk in een omgeving die gewoon helemaal niks van Jezus wil weten? Hoe kan ik toch eerlijk, betrouwbaar, vriendelijk zijn? Doe maar wat. Op school. Misschien ben je wel eens een van de weinige christen. Hoe doe je dat? En als je moet kiezen, welke kant moet het op? Hè? Welke toekomst? Hè? Wat wil je graag? Nou, het is de Heere die je gaven geeft, die je talenten geeft. Dus waarom vraag je hem niet, Heere God? Welk plekje hebt u voor mij? Welke kant mag het op? En dat kun je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daar heb je ook wijze oudere broeders en zusters voor nodig, die dicht bij de Bijbel leven en die goed advies kunnen geven. Daarvoor ben je gemeente. Dat je samen daarover kunt hebben. En dat je, er is weer gebedsgroep, dat je met elkaar kunt bidden en dat je kunt vragen: Heere God, wat is de weg? Wat is ook de weg voor die en die? Wat is de weg voor ons samen? In alle omstandigheden, ook als het moeilijk is, als je ziek bent of merkt dat je krachten afnemen, als het is zo moeilijk om te ervaren, ik kan niet wat ik zou willen. Heere God, u ziet mij. U weet mijn weg. Wilt u mij kracht geven? Wilt u met mij gaan? En dat mag. U mag Jezus erbij roepen. Onze levende Heer, die overal naast u en naast jou en naast ons wil staan. En hij trekt ons leven in het licht van de opstanding. En dan wordt het anders. Tot de meest gewone dingen aan toe. Want het zijn ook de gewone dingen, hè, die we uit zijn hand ontvangen. Kijk, Pasen, zo wil de Bijbel ons leren, betekent alles voor ons leven van elke dag. Want het mag wel nieuw leven zijn. Een leven waar de Heer Jezus in is. Kijk, zonder Jezus. Dan wordt het een trieste boel. En ik denk dat je dat ook merkt in onze samenleving. Je hoeft maar de weg op te gaan en je merkt het. Wat is er veel agressie, hè? Wat is er veel ik voorrang, ik ga voor, ik. En let op, hè, dat je daar niet in meegaat. Want dat zit natuurlijk in onze tijd en we hebben haast en snel en zo. Maar ik denk dat het wel een signaal is, want er is zoveel boosheid. Er is zoveel bitterheid. En hoe komt dat? Komt dat niet door de zinloosheid? Want wees nou eens heel eerlijk, zonder Jezus. Wat een leven heb je dan? Dan moet je eruit halen wat erin zit en van de ene kick naar de andere. Maar dat werkt natuurlijk ook niet. We zijn allemaal mensen, je hebt ook allemaal Je dingen en dan word je toch ontzettend moedeloos. Want waarom leef je dan? Waar werk je voor? Want morgen sterven we. En wat een radicaal andere boodschap heeft de Bijbel dan voor ons. Vanuit Pasen krijgt ons leven nieuwe zin. Krijgt het inhoud. En dan kan Paulus in dat hoofdstuk over de opstanding in 1 Korinthe 15 helemaal aan het einde zeggen, je mag weten vanuit de opstanding dat jouw inspanning niet te vergeefs is in de Here. Want door de opstanding komt ook ons gewone leven in het licht te staan, wordt het uitgetild boven de zinloosheid, boven dood en graf. En dan kun je zingen wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En het zal blijven bestaan. Straks worden de vruchten van ons leven binnengedragen in het Nieuw Jeruzalem. En dan zal blijken dat onze inspanningen niet te vergeefs zijn geweest. Zoals dat ook in het boek Openbaring staat, zullen onze werken ons navolgen tot voor de troon van Jezus. En dan zal de Heer Jezus zeggen, omdat wat je gedaan hebt werd gedragen door het geloof in mij, beschouw ik het als voor mij gedaan. Ga in tot het feest van je Heer. Dat is onze toekomst, broeders en zusters, jongeren, vanuit Pasen. Geweldige toekomst. En met die boodschap worden wij dan vanuit Pasen het gewone leven weer ingestuurd. Gewoon weer aan het werk. En dan mag je weten, de opstanding van de Heer Jezus, dat is geen onwerkelijk gebeuren dat ergens hoofd boven het gewone leven zweeft en waar ik in de praktijk helemaal niks aan heb. Wel nee, Pasen betekent mijn leven is bevrijd van de zinloosheid. Het doet ertoe wat ik doe, wat ik laat, hoe ik leef. Het doet ertoe omdat Jezus erin is. En dan is het een vreugdevol leven. Maar dat is wel iets anders dan dat het een succesvol leven is. Maar dat kun je ook denken aan de hand van deze geschiedenis. Als je nou maar luistert naar Jezus en als je nou maar gehoorzaamt aan zijn woord, dan gaat het goed, dan hebben we succes. Dan zijn we hier binnenkort een fantastische, succesvolle gemeente. Dat staat niet. Dat is niet ook de boodschap van de Bijbel. Dat staat helemaal nergens in de Bijbel. Ja, je kunt gewoon dit hoofdstuk verder lezen en dan zie je dat al. Want dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus dat hij door het volgen van Jezus zal komen op plaatsen waar hij niet wil. Geloven in de Heer Jezus, geloof in de opstanding, dat bewaart je niet voor teleurstelling. Het is niet zo dat het dan alleen maar goed gaat. Geloven bewaart je niet voor een burn-out. Het bewaart je niet voor moeite en verdriet of ziekte. Maar dat is ook niet de boodschap van de Bijbel. En je hoort de discipelen ook niet uitroepen, hoera, wij hebben een net vol vis, we hebben succes. Wel nee, ze roepen in blijde verwondering, het is de Heere. Dat is het. Daar gaat het ook bij ons om. Dat wij in ons dagelijks leven de Heer Jezus ontmoeten. Het is de Heere. En soms wordt ons zicht op hem belemmerd door wolken van zorgen en teleurstellingen en moeite en verdriet. Maar luister dan naar het evangelie. Jezus leeft. En dat is nooit meer ongedaan te maken. En waar je ook bent en wat er ook is, hij kan je altijd bereiken. Hij zegt, ik ben met u, alle dagen. Ook al is het Pasen geweest. Die boodschap blijft. Ik ben bij je. Ook als wij overgaan tot de orde van de dag. Amen. Thank you. Zullen wij samen tot de Heere gaan. En Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij niet een leven hebben waarvan we ons vertwijfeld moeten afvragen waar gaat het heen. En wat doet het er eigenlijk toe, wat ik doe of wat ik laat. Er is geen mens die het iets interesseert of ziet of wat dan ook. Maar Heere God, u zet ons leven in het licht van Pasen, in het licht van het open graf. En u zegt, mijn zoon leeft en jij leeft door hem. Leef dan ook tot zijn eer. En doe de dingen tot zijn eer. En Heere God, dat is een erg praktische boodschap. En dat mogen we meenemen deze week in en ook concreet maken in onze persoonlijke omstandigheden. Die zijn verschillend allemaal. Maar we kunnen allemaal onze handen vouwen. En we kunnen wel allemaal vragen, Heere God, ik heb van die dingen waarvan ik zelf erg goed weet hoe het moet. En dat valt me best lastig om dan van de troon te stappen en te zeggen, Heere God, maar u hebt het voor het zeggen. En dat geldt voor ons persoonlijk en dat geldt ook voor je gemeente zijn. En net als in een gezin botst dat soms. Maar we hebben wel dezelfde vader. En we mogen het wel van u verwachten. En als we allemaal vragen, Heere God, wat wilt u? Wijs dan ook de weg. En zegent u de gemeente hier, die zo graag bijbelgetrouw wil zijn, wil luisteren naar u, wil doen wat u zegt. En Heere God, geef dan weer nieuwe bezieling. Geef liefde voor u, voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Want laten we ons realiseren dat de mensen om ons heen doodgaan van ellende. Omdat er geen enkele reden is om echt te leven. En wat is dat? Ongelooflijk erg. Zonder Jezus heeft je leven geen zin. Je kunt een kast van een huis en 3 auto's hebben, maar het heeft geen zin. Heer, bewaar ons ervoor. Want we zitten wel er middenin en we ademen die lucht in. En wat kunnen wij dan ook denken dat het gaat om succes en om aantallen en wat dan ook. Heer, maak ons weer klein. Dat wij zien op u. En het verwachten van u. Heere God, wilt u het doen? Danken u dat we christen mogen zijn. Dat wij het goede nieuws hebben mogen horen. En u zendt ons dan ook het leven weer in. En help ons, Heere God, om ook morgen weer uit uw liefde te leven. En help ons dat het wel aan ons te merken mag zijn. Het kan gewoon niet zo zijn dat je hetzelfde bent als je buurvrouw of je collega die niet gelooft. Bestaat niet. Want je hebt een totaal andere toekomst, een ander doel. En daardoor ook een heel andere inhoud van leven. En help ons dan, Heere God, om dat te vinden. En help ons daarin ook elkaar te vinden en op te zoeken en elkaar te bevragen. En help ons dat we daarin dan ook verder mogen komen. Wilt u in het bijzonder zijn met onze jonge mensen die nog helemaal de weg mogen vinden in hun leven. Heere, dat ze mogen gaan zien waar hun talenten ook liggen. En geeft u daarin ook de oudere wijsheid om ook dichtlevend bij uw woord ook wijze adviezen te kunnen geven. Van joh, denk daar eens aan. Misschien kun je daar ook iets betekenen. Niet alleen voor het grote geld, maar dat je ook leeft voor God. Dat je je naaste dient. En Heere God, zo zendt u ons dan allemaal weer uit. En laat niemand van ons denken, ja, maar ik doe niks bijzonders, ik kan helemaal niks. En alleen maar thuis. Dat is misschien wel het moeilijkste. Dat werk, wat dag in dag uit gebeurt in de gezinnen. En in de opvoeding, of in de mantelzorg, of in het alleen zijn, of in het ziek zijn, of in het ouder worden, dat je merkt dat je kracht afnemen. Dan is dat moeilijk. Dat is een moeilijk, Heere God, om elke dag weer opnieuw te beginnen. Maar wilt u de kracht ervoor geven? En dat we het meedragen. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En laten we daar dan ook niet te klein over denken. Want het is groot voor u. Heere, zegent u ons zo allemaal op de plek waar u ons hebt gesteld. Gaat u met een ieder van ons mee. Wij bidden u voor familie De Groot. Nu de broer Roelof van zuster Thea De Groot is overleden. Best jonge leeftijd. Heere God, wij denken aan de familie die achterblijft. De kinderen en anderen. Denk aan de familie De Groot ook. Wilt u hen nabij zijn in dit gemis, in het verlies dat er is? Wilt u voor hen zorgen? Heere, zo wilt u met ons gaan. Ook in alle moeite die er is. Maar u wilt ook met ons meegaan als er mooie dingen zijn. Als er reden is om u te danken. En wij danken u ook met de familie De Boer dat zij 30 jaar getrouwd mochten zijn. Heere God, dat is een zegen die u geeft in een tijd waarin mensen leven voor hun eigen vrijheid. En dan is het een opgave om trouw te zijn aan elkaar, omdat je dat beloofd hebt. En ook aan u. We danken u ervoor dat u dat geeft. En alleen dat al is een getuigenis voor de mensen om ons heen. Wilt u familie De Boer ook nabij zijn en ook in alles zegenen. Vader, wij hebben best wel veel dingen die we altijd bij u mogen brengen. We bidden u trouwens ook voor dominee Sietsma, die hier vanmorgen niet voor kon gaan omdat ze bij de doop van haar kleindochter zo kon zijn. Daar danken we u ook voor. Ook voor de fijne dingen. Wilt u ook bij haar zijn, bij haar gezin. Best wel veel gebeurd en afgelopen tijden aan mooie dingen, maar zeker ook aan zorgen en verdriet. Wilt u haar ook weer sterken en nieuwe krachten ook teruggeven. Dat ze ook met vreugde de gemeente mag blijven dienen. En Heere God, zo willen we ook bidden voor alles wat er om ons heen gebeurt. In de wereld waarin we leven. Er is een boel moeite, Heere God. Een heleboel erge dingen die elke keer gebeuren. Dus ook reden tot dankbaarheid. We danken u dat uw volk Israël een plekje mocht krijgen. Dat de staat Israël deze week 70 jaar mocht bestaan. Dat is een wonder. Dat is ook een zegen. Heere God, dat is ook een hele opgave. Zeker nu er zoveel spanningen ook zijn. Willen u ervoor bidden, Heere God. Wij schieten in wijsheid tekort, maar u weet wel hoe het verder moet. Wat mensen ook verzinnen. En we bidden u vooral dat zowel Joden als Palestijnen de Messias mogen vinden. En dat ze tot erkenning mogen komen van uw Zoon. En dat hij leeft en is opgestaan. En dat juist zij ook dat mogen weten. En zegent u daarvoor ook alle werk wat er ook juist daar gedaan mag worden. Heere God, wij bidden u ook voor onze koning die deze week zijn verjaardag mag vieren. Wilt u hem zegenen en zijn gezin? En wilt u hem ook tot een zegen stellen? Dat hij ook mag weten door de gratie van u dat hij mag regeren. En Heere God, wij mogen zo de dingen aan bij u brengen. Maar we mogen u bovenal de dank brengen. De dank, de lof, de eer. Dat wij u mogen aanbidden. Dank u wel, Heere God, dat u ons zo rijk zegent. Dank u wel dat wij door de Heer Jezus bij u mogen horen. Dank u wel dat we er nooit alleen voor staan. Maar dat u ons leven van het begin tot het einde leidt. En dank u wel voor wie u bent. Geprezen zij uw grote naam. In de Heer Jezus willen wij u dit alles bidden en danken. Amen. Dan mogen wij onze gaven geven en daarna wil ik u vragen om te gaan staan, zodat we samen ons geloof kunnen belijden. En na de geloofsbelijdenis zingen wij: grijp toch de kansen door God u gegeven. Wij zijn verbonden met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen. En wij belijden, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Over tot de orde van de dag. Maar wel, vanuit het woord, als gezegende mensen, om zelf ook tot een zegen te zijn. Ontvang de zegen van de Heere in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen.